Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Wat zij ook heeft bekend, en dat was juist ook een teken aan de wand dat die bekentenissen vals waren, was dat zij had bekend dat zij die checkboekjes had meegenomen. Uit later onderzoek bleek dat die bankboekjes niet in de woning waren, maar dat die waren meegenomen door de technische recherche. Dus ze waren niet gevonden bij Innerpost. Oef. Alleen ze lagen gewoon bij de technische recherche op het bureau om te onderzoeken op vingersporen.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, hoe vaak krijg jij de vraag, ik ben onschuldig veroordeeld, kan je me helpen?
die vraag die of ik iemand kan helpen, die krijgt natuurlijk vrij vraag.
Nee, maar iemand vaak. Die zegt, ik ben onschuldig veroordeeld.
Ik bedoel, je hebt geregeld mensen die zeggen, ik ben onschuldig veroordeeld. Of die zeggen, ik ben ten onrechte veroordeeld. Dat is ook nog iets anders. Dus dat mensen zeggen, nou, ik heb het misschien wel gedaan, Chris. Maar het bewijs wat tegen mij ligt, dat deugt van geen kant. Dus daar kan ik niet op veroordeeld worden.
Volgens mij zitten de gevangenissen daar vol mee, hè? Met mensen die dat zeggen.
De gevangenis is net een samenleving. Alle grijstinten kun je daar eigenlijk in terugvinden.
Ja, inderdaad. De zaak waar we het vandaag over gaan hebben, Chris, dat is er eentje die eigenlijk rechtsgeschiedenis is geworden.
Kun je wel zeggen, ja.
Want het gaat over bejaardenverzorgster Ina Post. Ze zou in augustus 1986 de 89-jarige weduwe Kolstee hebben bestolen en gewurgd in haar flat in Leidschendam. Ina Post was de laatste die bij de mevrouw op bezoek was geweest. Na 4 dagen intensief verhoor bekende Post mevrouw Kolstee te hebben gewurgd met een elektriciteitssnoer. Ina Post trok haar bekentenis meteen weer in, maar kon haar veroordeling niet meer voorkomen. Ze werd veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Zowel tijdens als na haar detentie hield ze vol onschuldig te zijn. Maar haar verweer vond geen gehoor. Totdat nieuw onderzoek uitwees dat aan de betrouwbaarheid van haar bekentenis ernstig kon worden getwijfeld. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Paul Akda uit Roermond. Welkom.
Ja, dankjewel.
Jij stond Ina Post bij en diende namens haar een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Nou, zou ik gelijk bellen. Wat is een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad, Paul?
Nou, dat is een verzoek wat je als veroordeelde kan indienen. Op het moment dat je vindt dat je onterecht veroordeeld bent. En dan kun je een verzoek indienen bij de Hoge Raad. Dat moet via een advocaat. Dat kun je kun je als advocaat kun je dat indienen bij de Hoge Raad. Maar dan moet je wel over nieuwe feiten en of omstandigheden beschikken. Die de rechter bij de veroordeling niet had. En als die rechter die nieuwe feiten wel zou hebben gehad, dat die rechter tot een vrijspraak zou zijn gekomen. In zo'n situatie kun je om een herziening verzoeken. En de Hoge Raad die kijkt daar dan naar, wel zeer kritisch, omdat een herzieningsprocedure niet een verkapt hoge beroepprocedure mag zijn. Er worden dus niet opnieuw allerlei getuigen gehoord of nieuwe deskundigen aangesteld. Nee, je moet als advocaat eigenlijk een klip en klare zaak aandragen bij de Hoge Raad waarom dat die veroordeelde niet veroordeeld had mogen worden.
En staat het dan gelijk aan een gerechtelijke dwaling?
Nou ja, een gerechtelijke dwaling wordt het pas op het moment dat de Hoge Raad zo'n zaak dan gaat herzien. Maar na zo'n uitspraak van de Hoge Raad is het nog niet gedaan. Want dan verwijst de Hoge Raad de hele zaak weer terug naar een gerechtshof. En een gerechtshof moet dan uiteindelijk bepalen of die veroordeling wel of niet in stand kan blijven. En pas bij een vrijspraak na zo'n herziening, in een procedure naar herziening, in zo'n situatie van een vrijspraak kun je pas spreken van een gerechtelijke dwaling.
Ja, want zoveel advocaten die zich met gerechtelijke dwalingen bezighouden, het is echt een specialisme. Hè? Er zijn niet heel veel advocaten die zich hiermee bezighouden.
Nee, inderdaad. Er zijn er een aantal in Nederland. Maar ja, het vergt wel specialisatie, maar het vergt ook wel doorzettingsvermogen. Omdat je dus als advocaat moet zoeken naar iets waar je het bestaan eigenlijk nog niet van weet. Omdat je werkt vanuit een dossier wat al bestaat. Maar dan moet gaan kijken welke zaken, welke feiten kunnen nieuw zijn ten opzichte van de veroordeling.
Ja, en dit is toch ook een beetje, hè, wat je altijd ziet in films. Hè, dat je, weet je wel, er zijn liedjes over dit soort dingen geschreven. The Hurricane van Bob Dylan is zo'n bekend liedje. Dat is een gerechtelijke dwaling. Dat is toch een beetje de heilige graal van de advocatuur. Of zie ik dat verkeerd, Chris?
Nou ja, ik moest even denken toen jij het net vroeg aan Paul. We hebben natuurlijk een aantal weken geleden in Proforma hebben het over gerechtelijke dwalingen gehad.
Mm-hmm. Onze andere podcast.
Ja, onze andere podcast. En de Dave de Moordzaak is natuurlijk een mooi voorbeeld van een zaak. Hè? De moord op de weduwe Wittenberg, waarvoor Ernst Lauwers uiteindelijk is veroordeeld. Die herzien werd door de Hoge Raad en vervolgens terugkwam bij het Hof. Waarbij er nieuw DNA-bewijs naar boven kwam. En hij alsnog werd veroordeeld voor die moord.
Ja.
Waardoor het dus geen gerechtelijke dwaling werd. Kijk, waarom denk ik, maar Paul kan het beter zeggen, denk ik dat herzieningszaken nou niet door heel veel advocaten worden gedaan, is dat het één juridisch best wel lastige, complexe thematiek is, hè, om het zo maar te zeggen. Ja. Wanneer is een afspraak van een novum, zoals we het noemen, hè, nieuwe feiten en omstandigheden. Ja, en daarnaast, het is natuurlijk een beetje echt vechten tegen de bierkaai. En waarschijnlijk niet met mensen met een hele grote portemonnee, kan ik me zo voorstellen. Dus het is ook best wel een beetje liefdewerk op papier misschien, of niet?
Ja, absoluut. Wat je terecht zegt, het zijn geen betalende cliënten, want ze hebben een veroordeling al op zak. Hè? Dus ze zitten of vast, of hebben vastgezeten. Maar doorgaans worden herzieningsprocedures gedaan op basis van een toevoeging. Hè? Ja. Een door de Raad van Rechtsbijstand gefinancierde bijdrage voor de advocaat.
Ja, wat in de samenleving pro deo wordt genoemd.
Ja, pro deo. Ja.
Maar als je verdachte bent, dan is dat eigenlijk een soort vanzelfsprekendheid. Maar ik kan me voorstellen dat bij een herziening, dat daar ook weer toetsen en dat daar de lat weer hoger ligt.
Ja, absoluut. Kijk, ik moet een begroting indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand voor de uren die ik wil gaan besteden in een herzieningszaak. Maar dat moet ik helemaal uitschrijven wat ik ga doen met die uren die ik begroot. Dus ik moet aangeven, ik wil een getuige horen die mogelijk iets kan vertellen over bijvoorbeeld een alibi. Maar dan moet ik dus helemaal uitschrijven waarom dat die getuige relevant is voor de herzieningszaak. En wat je dan vaak krijgt is een kip-en-ei redenering vanuit de Raad voor Rechtsbijstand. Ja. Waarom is deze getuige relevant voor een herzieningsprocedure? Waarom zou dat een novum kunnen zijn?
Ja. Dus eigenlijk een soort vooroordeel.
Ja, en dan moet ik eigenlijk gaan zeggen, ja, dat weet ik pas op het moment dat ik die getuige kan horen.
Ja, ja.
Dus het is heel vaak een discussie toch een begroting en over de achtergrond van de reden waarom dat je dit als advocaat wil gaan doen.
Kortom, je moet dus als advocaat die een herzieningsprocedure wil gaan voeren, moet je door heel veel juridische hoepels springen, maar ook door nogal wat financiële hoepels.
Ja, absoluut.
Zo even samenvatten.
Ja, eigenlijk moet je de Raad van Rechtsbijstand eerst overtuigen voordat je de Hoge Raad
kunt
overtuigen.
Zeker, en ik heb ook wel dikwijls contact met medewerkers van de Raad van Rechtsbijstand om juist uitleg te geven van wat is een herzieningsprocedure en wat is het werk van een advocaat erin? Want natuurlijk, in een normale strafzaak, hè, bij rechtbank of hof, krijg je een dossier aangeleverd van het Openbaar Ministerie en bepaalt de rechter welke onderzoekshandelingen wel of niet worden verricht. Ja. En dan hobbel je daar als advocaat in mee. Maar in deze situatie moet je dat als advocaat echt helemaal zelfstandig opzetten. Ja. En daarnaast komt ook zo, een rechtercommissaris benoemt een deskundige en een deskundige wordt betaald vanuit de staat in een procedure. Maar een deskundige in een herzieningsprocedure die zegt, ja, ik moet gewoon betaald worden voor mijn uren.
Wat grappig, want ik bij zo'n herzieningsprocedure, of grappig, is misschien het verkeerde woord, maar bij zo'n herzieningsprocedure heb ik ook zo'n soort met bijna zo'n Amerikaans no cure no pay-achtig gevoel. Dat je zegt, nou ja, als we hem winnen en we krijgen en je krijgt een schadevergoeding, dan moeten we daar maar een verdeelsleutel op loslaten.
Ja, maar zo gaat dat niet.
Kijk, bijvoorbeeld, ik werk onder andere in de Arnhemse villa-moordzaak.
Die is nu actueel.
Ja, die is actueel. Of de Warnsveldse pompmoord. Dat zijn zaken waar ik toch al 13 of 10 jaar in werk. Ja. Op het moment dat je dan zou zeggen, ja, no cure, no pay, ja, dan heb je een verkeerd verdienmodel.
Nou ja, het mag stellen. Niet, hè, volgens de gedragsregels
van de orde. Het mag niet van de orde, ja. Maar B. Kijk, aan de andere kant is het ook zo. En dat is wel de ervaring ook met de Raad voor Rechtsbijstand. Op het moment dat je het duidelijk kunt uitleggen en je hebt een goede reden om die uren te begroten, dan gaat de Raad daar ook in mee. Dus ja. De Raad voor Rechtsbijstand stelt mij wel in staat in veel herzieningszaken om ook het werk te kunnen doen, waardoor ik in bepaalde zaken nu ook dat resultaat kan
halen. Mag ik één vraagje stellen, Paul? Want Wouter stelde me niet voor niets de vraag aan het begin. Hè, van, hoe vaak vragen mensen aan jou, hey, help me, want ik ben onschuldig veroordeeld. Ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen jou bellen vanuit gevangenissen of daarbuiten. En die zeggen van, hey Paul, ik wil een herziening. Nou, dat hebben wij ook wel, dat mensen bellen. Maar dan ga je praten, dan merk je toch al vrij snel of ja, mensen vinden dat ze onterecht zijn veroordeeld, maar ze hebben er niet echt materiaal voor, zeg maar. Hoe filter jij dat je denkt, hey, dit is wat, dit is niet iets. Want anders, ja, als je alles gaat doen, dan
ja, wij,
kom je nergens meer aan toe.
Wij krijgen veel verzoeken op kantoor voor ja, herzieningsprocedures. Maar wat je wel eigenlijk direct doet, is eigenlijk de processtukken opvragen. Want je wilt toch kijken, wat is de bewezen verklaring van een rechtbank of hof? Meestal ja. Het hof. Dus je gaat kijken, wat is het arrest van een hof? Met welke bewijzen hebben ze die veroordeling onderbouwd? En dan ga je toch in gesprek met zo'n veroordeelde om toch te vragen, waarom ben je dan ten onrechte veroordeeld? Waar zit hem dat dan in? En op het moment dat mensen dat al niet goed kunnen uitleggen, en eigenlijk zeggen, ja, omdat de getuigen die in het dossier zit gelogen heeft, ja, dan kan dat best wel waar zijn. Alleen de vraag is, hoe aannemelijk is het dat je die situatie die dan op papier staat in zo'n veroordeling, dat je dat nog anders kan krijgen.
Dat dus zijn het moeilijke is ook gesprekken. Een inschatting. Dat ja, nee, een moeilijke absoluut. Gesprek, want je bent de laatste strohalm voor
ja.
iemand soms.
Ja, natuurlijk. Maar dat is dus ook wel een verantwoordelijkheid, waardoor je ook geen, als het ware, geen zoete broodjes moet verkopen.
Geen valse hoop
moet bieden. Nee, je moet geen valse hoop bieden. Je moet eigenlijk vrij snel wel duidelijk maken of in een zaak er wel kans van slagen is of niet. En op het moment dat dat niet is, kun je hem ook maar snel zeggen. Dus heel vaak zeg ik, ja, besef wel dat een herzieningsprocedure echt een uiterst redmiddel is binnen onze wet om zaken te redresseren. Maar dat de Hoge Raad die lat enorm hoog legt. En dat het eerder niet dan wel gaat. En wij wijzen dus ja, heel veel verzoeken af. Aan de andere kant, de zaken waar wij dan voorgaan, ja, daar kunnen we dan ook wel voor volle 100% ingaan. Omdat we daar ook echt de overtuiging hebben van, ja, hier hebben we nu iets waar we ook mee door kunnen. Ja.
De zaak Ina Post, hoe kwam die bij jou terecht?
Nou, het is niet direct bij mij, maar ik kwam bij het kantoor van Geert-Jan Knoops. Daar heb ik heb in Maastricht gestudeerd. En toen kwam ik bij het kantoor van Geert-Jan Knoops. Daar liep de zaak van mevrouw Ina Post al. En ik kwam eigenlijk als student af, kwam ik bij Geert-Jan Knoops in de praktijk. Ik had deelgenomen op de universiteit aan een project Gereden Twijfel van professor Van Koppen.
Oh, ja. Dat is een bekend project, hè? Ja. In dat project worden eigenlijk strafzaken nog eens onder de loep genomen. Om te kijken of daar misschien mogelijk een gerechtelijke dwaling in zit. Ja. Vat ik het dan goed
ja,
samen?
Het project heeft ook als doel om te kijken welke mechanismen er zitten in gerechtelijke dwaling. Om meer empirisch onderzoek te doen naar van hoe komt zo'n gerechtelijke dwaling nou tot stand. En welke elementen zijn daar binnen van belang.
En jij zat dus in die projectgroep?
Ik zat in die projectgroep. Ik behandelde een zaak uit Friesland. De Anjume pensioenmoorden, ook een bekende zaak. Die behandelde ik als student. Dat project stond voor 2 maanden een studieblok. Bij mij is dat 2 jaar geworden. Omdat ik me zo gefascineerd was door die zaak en daarmee door wilde. Maar ja, op een gegeven moment moest ik wel afstuderen. En toen ben ik afgestudeerd op het onderwerp herziening. En dat sloot eigenlijk aan bij de praktijk van Geert-Jan Knoops in Amsterdam. Daar heb ik toen gesolliciteerd. En ja, per toeval vertrok daar een medewerker in de herzieningszaken naar het buitenland. En kwam daar, juist in die periode dat ik solliciteerde, kwam daar een vacature. Ik werd advocaat stagiair op het kantoor. En de eerste zaak die ik eigenlijk op mijn bureau kreeg, was de zaak Ina Post. En die had ik dus in de collegebanken, professor Van Koppen, als voorbeeld gekregen van wat is een gerechtelijke dwaling. En Waarom kan zo'n gerechtelijke dwaling zo lang in stand blijven? Wat maakt het dat het in Nederland zo moeilijk is om een gerechtelijke dwaling aan te tonen?
Ja, het is wel mooi hoor, Wout, dit verhaal. Hè? Want kijk, jij hebt in Maastricht gestudeerd.
Ja, in Maastricht.
Met
ja.
Van Koppen, die ja. zat daar, de bekende ja, rechtspsycholoog. Ja. Ja, ik heb aan de VU gestudeerd in Amsterdam. Nou, daar was Van Koppen ook hoogleraar. En het is precies wat hij zegt. Je krijgt dan het vak rechtspsychologie, hè, waar het ook ging om vals bekentenis. Ja. En daar was een zaak in Apost, dat was standaard materiaal.
Gewoon lesmateriaal. Standaard basisstof.
Ja. En het is natuurlijk fantastisch eigenlijk dat je dan net advocaat sociaal wordt bij zo'n kantoor. En welke zaak krijg je op je bordje? Dat is dan de zaak in Apost, terwijl je net afgestudeerd bent.
Kijk, en Geert-Jan en Carrie Knoops, die hadden natuurlijk een bekende praktijk op het gebied van herzieningszaken. Die hadden eerder al de Puttense moordzaak gedaan. Op het kantoor liep ook de Deventer-moordzaak en nog andere herzieningszaken. Ja, en ik wilde niets liever dan in herzieningszaken eigenlijk aan de slag gaan.
En toen was het gewoon, toen plofte dat dossier op je bureau. Ja. Paul, kan jij hier even naar kijken?
Ja, en Geert-Jan die moest voor een internationale strafzaak moest hij naar Sierra Leone. En ik weet nog dat ik echt de eerste weken dat ik op kantoor kwam, gelijk eigenlijk vol ondergedompeld werd in de zaak Ina Post en de Deventer-moordzaak.
Oké, de zaak Ina Post. In welk jaar zitten we dan op dat moment? Want ze is in de jaren 80 veroordeeld. Ja. Hè? 1986, 87 zal dat geweest zijn, die veroordeling. En welk jaar krijg jij dat dossier?
Ik ben begonnen in 2007 bij het kantoor van Knoops.
Dus zijn we 20 jaar verder.
Ja, 20 jaar verder. Al die tijd streed Ina Post al voor eerherstel.
Ja.
Dat deed ze eerst zelf, ook samen met haar tante, haar oud-tante, die ook allerlei verzoeken had ingediend bij de Hoge Raad, maar die werden afgewezen. En de zaak liep al wel wat langer bij het kantoor van Knoops. Maar juist in de fase dat ik er kwam, waren er allerlei nieuwe ontwikkelingen.
Oké, dus ik kan me voorstellen dat jij een dossier op je bureau krijgt waar je helemaal akelig van wordt, kasthanden vol.
Het viel wel mee, want de zaak van Ina Post is wat dat betreft heel erg compact. Het was een zaak, uit een onderzoek uit 86. En dat was nog door de onderdeel van de gemeenterecherche en de Rijksrecherche. Zo, er waren toen twee aparte takken binnen de politie.
In Leidschendam.
Ja, in Leidschendam. Wat eigenlijk in dat dossier zat, was al de verdenking op mevrouw Post kwam er omdat zij degene was die die dame als laatste had gezien. Zij had de avonddienst bij die mevrouw gehad en ook afgerond en eigenlijk enkele... eigenlijk maar amper een uur na het aflopen van die dienst werd die dame al aangetroffen. Zij werd als verdachte aangemerkt. En wat in de woning van de bejaarde vrouw bleek, dat er checks waren verduisterd. Dat die checks waren gestolen en dat die, dat die ook waren ingewisseld bij een postkantoor.
Vlak na de moord of zo.
Ja, vlak na de moord. Ja. En dat handschrift op die checks, dat werd geanalyseerd met het handschrift van mevrouw Post. En dat bleek overeen te komen.
Ik denk gewoon dat we even voor een aantal luisteraars moeten uitleggen wat misschien checks zijn.
Ja, ik zat zelf ook weer even na te denken. Ja. Jij bent wat ouder.
Ja, ik ben dus misschien de oudste aan tafel. Ik ben opa verteld, ik ben 48.
Een check, beste checks, luisteraar.
In mijn goede oude tijd had je dan een soort papiertjes. En daar vulde je... Ja, was eigenlijk het equivalent van pinnen. Alleen vulde je dan een papier in. Daarmee ging je naar een bankloket. En dan kon je daar cash geld mee halen.
Maar je kon die checks ook aan een ander geven.
Ja, je kon er ook mee betalen. Ja. Dus,
als je handtekening maar opstond. Ja. Hè? Dus de handtekening moest opstaan en het bedrag. En het bedrag moest ook uitgeschreven worden.
Ja, 300 gulden. Ja. Dat was het maximale wat je ermee op kon nemen, weet ik nog. Ja.
Maar eventjes voor mijn beeld. Hè. Dus er is een vermoorde vrouw, die is gewurgd.
Ja.
De bejaardenverzorgster Ina Post is eigenlijk de laatste die daar geweest is. Althans, dat denkt men. Er zijn checks versilverd met een handschrift erop. Wat kennelijk lijkt overeen te komen met dat van Ina Post.
Ja.
Was ook gebleken dat zij die checks ook daadwerkelijk geïnd had bij de bank? Of dat was niet gebleken?
Er waren wel getuigen gehoord die in de rij stonden. En die hadden wel iets van een signalement afgegeven. Maar dat was toch niet heel duidelijk. Het was wel een dame, werd gesteld. Dat was voor de politie eigenlijk al wel voldoende dat een dame daar was. In combinatie met het handschrift wat overeenkomsten vertoonde. Hè. Nog niet eens een heel duidelijk forensische conclusie van nou, het zeer waarschijnlijk dat dit het handschrift van mevrouw Posters. Nee, gewoon er zijn overeenkomsten.
Ja.
En ja, wat eigenlijk het belangrijkste was in die zaak, was dat mevrouw Post als verdachte werd aangemerkt en dus ook verhoord werd.
Ja, maar voordat je daarbij komt, hè, want even voor het begrip ook van de luisteraar ding, dit is 1986.
Ja, andere tijden.
Kijk, tegenwoordig, als je zo'n plaatsdelict hebt met iemand die gewurgd is. Ja, en
wordt dat helemaal afgezet. En
DNA-sporen, bioloogsporen, de hele...
Dacti,
maar ook histo's, je mobiele telefoon. Maar dat was er natuurlijk op dat moment. Was er allemaal niet.
Hè? Was er helemaal niet. Er was wat eigenlijk wat belangrijkste destijds was vingersporen en getuigen.
Ja.
Dus men heeft een buurtonderzoek gedaan. Daar kwam eigenlijk niets uit. Dus het enige wat men had was die checks.
Ja.
En dat handschrift. Maar verder dan dat kwam men eigenlijk niet.
En je had net juist wordt verhoord. Nou, dat moet je zo meteen even goed vertellen natuurlijk. Maar dat is ook van belang. Het was nog niet de situatie waarbij de advocaat bij de verdachte zat tijdens het verhoor.
Nee, absoluut niet. Nee. Dat was pas 20 jaar.
Dus op dat moment als je verdacht was, dan zat je in een verhoorkamer tegenover twee agenten. En die gingen jou aan de tand voelen.
Zolang als zij wilden.
Ja. Zolang als wij wilden ook.
Ja, goed. Dat is natuurlijk de periode waar, nou, dat kan Paul beter vertellen, waar de Saans verhoormethodes vandaan komen. Die extreme verhoormethodes. Waar niemand ingrijpt, omdat alleen de politie daar is. Weet je, en niet een raadsman die kan ingrijpen en kan zeggen: dit kan niet zo.
Nee, en wat daarbij kwam.
De
Saans
verhoormethode, sorry, Chris.
Ja,
dat is...
Nou ja, leg jij maar uit. Dat weet jij vast beter dan ik.
Ja, wel even, sorry hoor.
Ja, nou, de Saans verhoormethode is ook een stroming binnen politieverhoor. Waardoor op een gegeven moment de politie dacht van... ja, in hele hevige zaken moeten we toch meer druk kunnen zetten
de
op een verdachte.
Duimschroeven aanhalen.
Willen we echt die duimschroeven verder aanhalen om een verdachte toch meer te laten zeggen. En daardoor hebben ze wel... een aantal methoden toegepast om mensen meer te laten verklaren. Om toch onder een bepaalde soort stresssituatie te plaatsen. Bijvoorbeeld door een persoon in een verhoorkamer te zetten met ook foto's van de plaatsdelict of foto's van het slachtoffer. Allerlei gruwelijkheden die dan op die foto's te zien waren.
Ja.
Of dat men bijvoorbeeld iets zei over de familie of over de vrouw en de kinderen. Om toch een bepaald soort... stress te creëren, druk van,
leg het maar eens uit.
Leg het maar eens
waar
uit.
Mensen heel lang verhoren, zoals in de Puntse moordzaak, schreeuwen, intimideren. Ja. Hè, waardoor mensen op een gegeven moment...
Slaapdeprivatie.
Waardoor mensen op een gegeven moment...
Licht aanlaten in de cel.
Dat is gewoon uit de rechtspsychologie is dat gekomen van... Kijk, mensen willen uit die situatie. Dus die gaan op een gegeven moment gaan ze datgene zeggen wat de politie van ze wil horen. Omdat ze denken, ik wil hieruit. En dat ga ik later nog wel een keertje rechtzetten.
Hoe gingen de verhoren van Inepop?
Nou, eigenlijk precies zo. Want zij was een jonge dame. Is natuurlijk ook niet...
wat hoe oud was zij op dat moment?
Ja, begin 30.
Oké. Okay.
Zij was een tamelijk zenuwachtig type. En wat natuurlijk ook zo was, in die periode, in die jaren, was het niet veel voorkomend dat een vrouw überhaupt een dergelijk delict pleegde. Een moord, doodslagzaak.
Op een bejaarde, hulpeloze vrouw.
Ja. En die vrouw was notabene haar eigen een cliënt geweest. Nou, en zij werd in die verhoorsituatie geplaatst. Totaal geen ervaring met politie of justitie. Die wist helemaal niet hoe zo'n procedure er überhaupt uitzag. Ze werd wel in zo'n verhoorsituatie geplaatst. Eigenlijk vaak met in de cel geplaatst met de licht aan. Continu iemand die op haar lette. Ina Post heeft zelfs ook aangegeven... op het moment dat zij naar het toilet moest de deur open blijven staan... Allerlei van dat soort onmenselijke behandelingen in een politiecel, die haar heel erg in ieder geval onzeker hebben gemaakt in die verhoorsituatie. En dan speelde ook nog dat de politie heel erg op haar emotie begon in te praten. De politie zei bijvoorbeeld, als jij nu maar gaat verklaren dat je die moord hebt gepleegd, als je nu maar gaat bekennen, dan mag je terug naar je familie. Dan mag je weer terug naar huis.
Ja.
En dat was natuurlijk niet zo, maar dat werd haar wel voorgehouden. En iemand, en natuurlijk zou je nu met de kennis van nu... en hoe meer dat we weten van van een strafprocedure. Kun je zeggen, ja, maar wie gaat dat nou geloven? Hè? Als je een verdachte wordt van doodslag en je gaat de bekentenis afleggen. Hoe aannemelijk is het dan dat je naar huis mag? Maar Ine Post geloofde dat echt omdat de politie haar dat zei. Ze had een vertrouwen in de politie en dacht van, nou, als zij dat zeggen, dan zal dat wel. In combinatie met lange verhoren, toch het blijven inhakken op mevrouw Post om maar een bekentenis af te leggen.
Het voeden van de informatie.
Nou ja, ook, absoluut, dat ja. ook. Want men blijft maar aangeven hoe dat dan gebeurd zou moeten zijn. En dat zij dat eigenlijk alleen maar hoeft te bevestigen.
En had jij die, want jij kreeg dat dossier op je bureau. Had jij dat alleen maar op schrift die verhoren? Of had je ook video, geluidsopname? Of was dat toen er niet?
Nee, dat was er allemaal niet. En dat maakt het ook zo lastig. Want kijk, in Nederland hebben we een procesverbaalcultuur, wat inhoudt dat een rechter een strafdossier aangeleverd krijgt met allerlei processenverbaal van de politie, die de politie heeft opgemaakt. En zo'n verhoorsituatie van bijvoorbeeld 4-5 uur... wordt samengevat dan in 2 of 3 pagina's procesverbaal. Ja. Dus je ziet de starttijd en je ziet de eindtijd en je denkt, ik heb maar 3 pagina's, hoe kan dat? Ja, dan weet je dus al, daar is ontzettend veel gezegd wat niet op papier staat. En wat ook een voorbeeld is van zo'n valse bekentenis, is dat je eigenlijk ziet dat er eerst een aantal verhoren zijn waarin de verdachte dan ontkent. Maar dan opeens, plotseling, komt ik wil u de waarheid vertellen. En dan eigenlijk van A tot Z het verhaal vertelt, wat dan uiteindelijk de bekentenis wordt.
En wat was dat verhaal dan?
Nou, dat was toch dat zij op die avond de bejaarde vrouw om het leven had gebracht met een elektriciteitssnoer van een lamp.
En klopte dat verhaal met het forensisch bewijs? Nou, of het beperkte forensisch bewijs dat er dan lag?
Nou, dat snoer, dat is nooit gevonden. Okay. Wat zij ook heeft bekend, en dat was juist ook een teken aan de wand dat die bekentenissen vals waren, was dat zij had bekend dat zij die checkboekjes had meegenomen. Dat stond in haar bekentenis.
Maar die waren niet meegenomen?
Nou, uit later onderzoek bleek dat die bankboekjes niet in de woning waren, maar dat die waren meegenomen door de technische recherche. Dus ze waren niet gevonden bij Ine Post.
Oef.
Alleen ze lagen gewoon bij de technische recherche op het bureau om te onderzoeken op vingersporen.
En dat is niet aan de orde gekomen in dat onderzoek? Nee. In het eerste aanvankelijke onderzoek?
Nee, in dat politieonderzoek is dat niet duidelijk geworden. Maar ook op een later moment werd dat dan als een kennelijke vergissing. Maar wat je dan vaak ziet, ook bij de Hoge Raad of bij een gerechtshof, is dat men dat toch probeert te vergoeilijken van, nou ja, er wordt wel bekend dat ze een moord heeft gepleegd. Ja. Of iemand heeft vermoord met een elektrische. En dat past wel in de feiten.
Maar even voor mijn beeld. Heeft zij 1 keer onder extreme druk een bekentenis afgelegd? Of heeft ze het vaker?
Ze heeft 2 keer een bekentenis afgelegd. Maar heeft die ook weer direct ingetrokken. En je ziet ook
Gelijk tijdens hetzelfde
voor? Nee, niet tijdens hetzelfde voor, maar de dag daarna. Of in ieder geval kort na die bekennende verklaring.
En dat was in die eerste 3 dagen, zeg maar, tot aan de rechtercommissarissen. Je wordt aangehouden in verzekeringstelling 3 dagen. Dan word je voorgeleid bij de RC.
Ja.
In die eerste 3 dagen heeft ze die bekentenis afgelegd.
Ja, nou ja, ze is in die eerste fase heel veel verhoord. Heeft er ook veel verklaringen afgelegd. Eerst ontkennende, dan een bekentenis. Dan weer ontkenning, dan weer bekenning.
Ja.
En dan weer ontkenning. Maar bij de rechtercommissaris heeft zij ook aangegeven, ik heb met die hele zaak niets te maken.
Toen had ze een raadsman, neem ik aan.
En toen had ze wel een raadsman.
Ja.
Alleen het probleem was in die situatie, was de rechters hadden nog nooit gehoord van het fenomeen van een valse bekentenis. Nee. Althans, dat was op dat moment nog veel minder bekend dan nu. En wat je toch ziet is, en dat zie je in de huidige praktijk nog steeds, dat rechters toch moeite hebben met het geloven van iemand die zegt, ik heb een moord bekend, maar ik heb dat toch niet gedaan.
Waren er andere verdachten in beeld? Zijn die ergens gaandeweg dat onderzoek, dat aanvankelijke onderzoek, is daar, heeft de politie ook wel eens iemand gezien waarvan die kan mogelijk ook gedaan hebben?
Toen niet. Althans, niet dat in het dossier staat.
Okay.
Op een later moment zijn we er wel achter gekomen dat anders lag.
Uiteindelijk is Ina Post dus in 1987 veroordeeld.
Ja. Ja.
Wat was haar straf?
Zij is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Die heeft ze ook volledig uitgezet. Ja, 4 van de 6. Maar heeft ook tijdens haar detentie al wel aangegeven, ik ben ten onrechte veroordeeld. En is eigenlijk sinds die veroordeling continu in de weer geweest om die gerechtelijke dwaling aan te pakken.
Maar zij is ook in hoger beroep bij het Hof, is ze ook veroordeeld.
Eigenlijk,
bij de Hoge Raad,
Als je gaat kijken naar die procedure, dan is het geen omvangrijke procedure geweest. Dat is eigenlijk gewoon hoger beroep. Die zaak die bleef onveranderd, kwamen eigenlijk geen nieuwe feiten bij. En het was gewoon een herbeoordeling van de zaak die er al lag. En één of twee zittingen maximaal zijn er geweest. En toen heeft het Hof ook veroordeeld.
En dus heeft ze gewoon haar straf uitgezeten.
Ja.
Mag ik één tussenvraag stellen, Wouter? Want dat is ook wel van belang voor later. Is er tijdens die procedure eerst aanleggen bij de rechtbank Hof toenertijd, is er toen ook al een heel punt gemaakt van die bekentenissen en hoe die tot stand waren gekomen? Of speelde dat toen ook al niet zo?
Ja, maar minimaal. Er was ook. Ook bij de advocaat was er, denk ik, toch moeite met de situatie van, maar waarom heb je dan bekend? Ja. Waarom heb je dan die verklaring afgelegd? Je hebt je handtekening eronder gezet. Het zit gewoon in het dossier.
Dat komt natuurlijk ook bij. Dat is natuurlijk het punt van die processen verbaal, die dan heel samenvattend zijn. Ja, als je niet de, zoals wij dat nu noemen, de verbatim uitwerking hebt.
Dus het hele gesprek.
Of je hebt het op beeld of op audio, wat tegenwoordig allemaal wel gebeurt. Ja, dan zie je natuurlijk ook niet hoe zo'n bekentenis tot stand komt.
Ja, maar je ziet natuurlijk ook geen nuances in spraak. Want precies. Als ik zeg, ik heb het gedaan, of ik heb het gedaan. Dat is echt nog wel een ander geluidje.
Hebben ook informatie gegeven, welke drugs ze ervaart. Ja. Je ziet niks, je ziet alleen maar gewoon een kale bekentenis. Ja, dat is natuurlijk lastig.
Ja, en dan ook een bekentenis met feiten erin, waarvan de politie zegt, daar is zij zelfstandig mee gekomen. Ja. En dat kun je dus ook niet controleren. Je kunt dus, nu kunnen we op basis van videobeelden kunnen we zeggen, maar kijk, in twee verhoren voor de bekentenis benoemt de politie al bijvoorbeeld een blauwe auto. Dus die verdachte, die heeft al een blauwe auto in zijn hoofd. Dus dat is niet zo verwonderlijk dat er uiteindelijk in de bekentenis ook uitkomt. Ja. Alleen in dit soort zaken, dat is zeker in de periode eigenlijk van voor 2002, 2003, zie je eigenlijk dat heel veel zaken waarin bekentenissen voorkomen en valse bekentenissen voorkomen, dat daar alleen maar processen verbaal van zijn. En wat er dus wel is gedaan, is dat gevraagd is aan de verbalisanten van, heeft u mevrouw onder druk gezet? En dan krijg je natuurlijk het antwoord, nee hoor. Wij hebben prima naar de regels van een prima verhoor hebben wij gehandeld. Ja, en dan loopt zo'n zaak loopt dan ook gewoon tegen de muur op. Want je kunt wel zeggen, ik ben onder druk gezet en ik heb een valse bekentenis afgelegd.
Maar je kunt niet bewijzen.
Nee, en dat fenomeen zie je eigenlijk nog steeds. Want jij haalde terecht het voorbeeld aan van een herzieningszaak die voorbij de Hoge Raad komt, maar dan toch weer bij het Hof tot een veroordeling leidt. En de Deventer-moordzaak was dat zo. Maar dat is ook gebeurd in de zaak van de Zes van Breda. Waarbij ook de Hoge Raad zei, deze zaak moet herzien worden vanwege een situatie van mogelijke valse bekentenissen. Dan gaat zo'n zaak terug naar een gerechtshof. Dit keer het gerechtshof in Den Haag. En dan zie je toch dat een gerechtshof eigenlijk ook weer geconfronteerd wordt met, maar wij hebben een valse bekentenis afgelegd en meer steunbewijs is er eigenlijk niet. En dat zo'n gerechtshof dan toch zegt, maar wij blijven volhouden, vasthouden ook aan die bekentenissen. Want wij hebben geen aanknopingspunten om te zeggen dat ze vals zijn. Want toont u maar aan dat u onder druk bent gezet. Ja, en dan word je eigenlijk in een nadelige positie geplaatst als verdachte. Want op het moment dat je geen videobeelden hebt of een verbalisant die zegt, we hebben de duimschroeven aangedraaid, dan heb je niets.
Daar houdt het gewoon op. En veroordeling, hoe klein of hoe groot ook, is niet niks.
Nee.
En dan ben ik gewoon even benieuwd naar, in hoeverre heeft haar veroordeling het verdere leven en haar straf en haar detentie het verdere leven van Ina Post beïnvloed, voor zover jij kan inschatten?
Ja, ik weet wel dat haar leven echt heeft bepaald. En dat zegt ze zelf ook. Van, zij was een jonge vrouw, ze had een relatie, ze had geen kinderen. Maar zij kwam in detentie en zij heeft ook altijd gezegd, hoe zou ik het mijn kinderen hebben uitgelegd dat ik voor moord ben veroordeeld? Dat zou ik nooit kunnen uitleggen. Zij is verhuisd van Leidschendam naar Maastricht toe, zo ver mogelijk weg van waar zij woonde. Om eigenlijk alles te ontvluchten. En zij heeft daar gewoon een minimaal bestaan opgebouwd. Maar wel met iedere dag weer die gedachte, ik ben veroordeeld voor een moord die ik niet heb gepleegd. En ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe erg dat in de mens zelf gaat zitten. Bij al mijn cliënten die aangeven, ik ben ten onrechte veroordeeld. Of nou de Arnhemse Wielermoord, de Warnsveldse Popmoord is, of mevrouw Ina Post. Je ziet het aan hen. Er zit een bepaalde dofheid in die ogen en een soort vermoeidheid. Die mensen, ze strijden wel, maar ze zijn moe. En ze weten gewoon, ja, ik vecht een gevecht wat ik bijna niet kan winnen. En dat was ook het mooie. Ja, je ziet, ik had samen met Geert-Jan Knoops, hadden we mevrouw Post heel vaak op kantoor of vaker aan de telefoon.
En wat voor vrouw was het? Was dat ook iemand met die dofheid in de ogen?
Ook ontzettend emotioneel. Iedere keer als wij het over de zaak hadden, dan schoot zij helemaal vol. Dan was het echt, eigenlijk dat we bijna meer psycholoog moesten zijn dan advocaat om haar erbij te houden, om haar toch tot steun te blijven. Maar je merkte wel dat het ontzettend zwaar drukte op haar. En dat zij ook ieder klein detail wat die zaak vooruitbracht, dat ze zich daaraan vastklampte. Op een gegeven moment raakte die zaak wel in een stroomversnelling, doordat er ook de mogelijkheid kwam vanuit de Schiedammerparkmoord, de gerechtelijke dwaling die daaruit bleek.
Ja, dat moeten we heel even uitleggen. Ja. Want de Schiedammerparkmoord, dat is echt een soort de waterkering in dit hele gebeuren. Hè? Zeg ik dat goed?
Ja, absoluut. Dat is eigenlijk een kentering ook bij het Openbaar Ministerie. En een soort acceptatie ook binnen OM en gerechtelijke macht dat gerechtelijke dwalingen voorkomen. Ja, en niet zomaar een incident, maar dat daar echt wel belangrijke mechanismen achter zitten die ook aangepakt moeten worden.
Ja, want in de Schiedammer Parkmoord, dat ging over kindermisbruik. Daarbij is een kind om het leven gebracht. Ja. Daar heeft iemand is daarvoor veroordeeld die daar op dat moment toevallig in de buurt was.
Ja.
Terwijl iemand, en die heeft ook een bekennende verklaring afgelegd. Die was onder druk gezet. Uiteindelijk bleek dat iemand anders het gedaan had.
Ja.
Als ik het niet goed zeg.
Nee, begrijp ik het niet in.
Ja. Ja. En dat heeft toen heel veel ophef veroorzaakt.
Nou ja, ook omdat er binnen justitie ook wel twijfel was over die veroordeling. Ja. En ook omdat bleek dat het NFI onderzoek had gedaan naar DNA wat in die zaak had plaatsgevonden. Maar ook aan de officier van justitie had laten weten van ja, dat DNA wat we vinden op de plaats delict past niet bij de veroordeelde Kees B, maar past wel bij iemand anders. En dat is eigenlijk een dadergerelateerd spoor. En dat was dus sterk ontlastend voor die veroordeelde Kees B. En uiteindelijk bleek dat het DNA van Wik H. te zijn. Maar Wik H. die heeft zichzelf aangegeven bij de politie. En daardoor is die zaak pas aan het rollen gekomen.
Maar dat speelde dus allemaal ten tijde. Dus dat eigenlijk Ina Post bezig was met die herziening van haar zaak.
Ja, dat wat uit die Schiedammer Parkmoord is gekomen, is toen een groot onderzoek vanuit justitie gestart. Frits Posthumus, de advocaat-generaal, heeft daar een rapport over geschreven en heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor de verhoorsituaties heeft ook gezegd van dit soort zaken die moeten eigenlijk makkelijker aangepakt kunnen worden. Daar moet makkelijker onderzoek gedaan naar kunnen worden. En dat was de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken, de CEAS. Die werd eigenlijk opgericht. En een spijtoptand binnen de politie of een wetenschapper die kon dan aan die commissie een zaak aandragen die dan helemaal opnieuw onderzocht zou worden. En vanuit kantoor Knoops was er al een herzieningsverzoek ingediend. Dat liep al.
In de
zaak in de post. Ja. Alleen de Hoge Raad zei toen van ja, maar er is ook een verzoek aan die CEAS gedaan. Dus wij willen dat de uitkomst van dat onderzoek willen we afwachten. En die CEAS die heeft toen onderzoek gedaan naar een aantal facetten binnen die zaak. Waaronder het tijdstip van overlijden, maar ook die kaschecks. Ze hebben ook gekeken naar de bekentenissen.
Was daar nog genoeg in dat dossier om dat met een andere blik te gaan bekijken?
Nou, dat was wel steeds het moeilijke, want het was eigenlijk een compact dossier. En je moet dus vinden naar iets wat nieuws is, een novum. Maar dat novum moet ook een impact hebben dat de Hoge Raad zegt, ja, maar als die rechters hadden geweten van dit nieuwe gegeven, dan waren ze tot de vrijspraak gekomen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een tweede drempel. Niet alleen iets nieuws, maar ook van voldoende gewicht dat de rechter daar met een vrijspraak zou zijn gekomen. En met name dat laatste was lastig, omdat er eigenlijk steeds weer teruggevallen kon worden op die bekentenissen. Maar Uit dat onderzoek van de CEAS kwam wel naar voren dat tijdstip van overlijden was wat was bepaald op 6:30 in de avond. Dat eigenlijk onjuist was en ook heel goed daarvoor had kunnen plaatsvinden. Of daarna. De window of opportunity qua doodsoorzaak was veel breder dan wat het Hof eigenlijk had aangenomen.
Waardoor ook meer mensen in aanmerking kwamen om die moord gepleegd te hebben.
Ja, en waarbij je ook kon zeggen, ja, maar dan had mevrouw Post het niet kunnen doen in die situatie.
Oh, zelfs dat ze het niet kon doen. Okay,
nou, dat was dus een soort alternatief scenario wat opkwam. Nou, en wij hadden, er was dus zelf ook een herzieningsverzoek ingediend vanuit de verdediging, vanuit ons, om onder andere ook te kijken naar het handschrift. Er was een nieuwe deskundige die...
Op de checks.
Ja. Die ook had aangegeven van, nou, dit is eigenlijk niet het handschrift van mevrouw Post. Kunnen we eigenlijk uitsluiten. Wat ook bleek is bijvoorbeeld dat die bekentenissen dus ook echt een aantal details bevatten. Waaruit je kon vaststellen van, ja, maar die bekentenis, die informatie, die moet aangedragen zijn bij de politie. Want belangrijk in zo'n valse bekentenis is om te controleren van, zit daar nou echt daderinformatie in? Zit
daar nou informatie? Een hele bekende, Chris, daderinformatie. Ja. Ik denk dat het ook wel handig is om uit te leggen, daderinformatie.
Ja, goed, het gaat dus om de informatie die eigenlijk uitsluitend bij de dader bekend kan zijn. Ja. En op het moment dat dus iemand die informatie deelt met de politie bijvoorbeeld in een verklaring. En
dus als een slachtoffer bijvoorbeeld met een roze onderbroek is teruggevonden, dan weet alleen de politie en degene die dat gedaan heeft.
In principe zou je kunnen zeggen, als die gewoon in zijn huis wordt gevonden in de badkamer en er komt niemand anders, dan weet alleen diegene weet dat. Dus als jij zegt, ja, slachtoffer had een roze onderbroek, ja, dan is dat daderinformatie. Behalve natuurlijk als je politie je daarmee gevoed heeft door middel van foto's of anderszins.
En dus binnen een valse bekentenis is het met name van belang om te zoeken naar informatie die zelfs de politie op dat moment nog niet had.
Precies.
Dus eigenlijk te zeggen, daar ligt het moordwapen. Ja. Of dat is
ze ligt daar begraven bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Ja. Dan heb je dus echt informatie die zelfs de politie op dat moment nog niet weet. Maar in de zaak van mevrouw Post speelde dat allemaal niet. En konden we toch vaststellen dat eigenlijk de verklaringen van mevrouw Post iedere keer aangepast werden, ook op wat bij de politie bekend werd. Mm-hmm. En dat je dus zag dat eigenlijk nieuwe feiten die werden gevonden vanuit de plaatsdelict of vanuit het onderzoek van de politie, dat mevrouw Post daarover verklaarde. Nou, en daar zei ook een deskundige van ja, dat zijn toch echt tekenen aan de wand van een valse bekentenis.
Maar ik begrijp het even goed, hè, ook om het even op de rij te zetten. We hebben een nieuw deskundig onderzoek eigenlijk waar het blijkt dat het tijdstip van overlijden anders ligt.
Ja.
Er is nieuw deskundig onderzoek waar blijkt dat de handschriftvergelijkingen tot een andere uitkomst leidt. Hè, en er is een deskundig onderzoek naar die bekentenissen die niet overeenkomen met... Hè,
dat waren dus de drie pijlers.
Dat waren eigenlijk de drie pijlers waar het hele gebeurde.
Ja, op... zelfs nog één andere. En dat was toch ook om te kijken naar hoe kunnen die bekentenissen... Hoe kan nou worden aangetoond dat mevrouw Post die bekentenissen heeft afgelegd onder druk... En daardoor is wel gekeken naar de emotionele toestand en de persoonlijkheidstoestand van mevrouw Post. Dat speelde toen ook al in 2006 of 2007. Dat deskundige een interview met haar heeft gehad en ook allerlei psychologische tests heeft gedaan. Waaruit wel bleek van, ja, mevrouw Post is heel erg vatbaar voor suggestie. Dus zij neemt heel snel zaken over die iemand anders aan haar voordraagt. En ze is ook iemand die eigenlijk snel bezwijkt onder druk.
Maar is dat dan, hoe want dat is een deskundige die jullie dan in schakelen.
Ja.
Oké. En is dat dan niet, even advocaat van de duivel, maar zo'n deskundige, is dat niet ook een beetje u besteld wij draaien? Of is dat echt onafhankelijk?
Nee, dat is wel echt onafhankelijk. In Nederland spelen dat soort partijdeskundigen eigenlijk niet. En die deskundige moet natuurlijk ook wel echt kunnen uitleggen, ook op een zitting of van de Hoge Raad of in een procedure naar een zitting, waarom dat hij of zij tot zo'n conclusie is gekomen. Hè? Dus die zou zijn eigen vakgroep of zijn discipline helemaal verloochenen op het moment dat hij daar zomaar wat op papier zou gaan zetten. En we hebben het ook niet over de hele gerenommeerde deskundige Harold Merkelbach, die in die zaak aangaf dat die mate van suggestibiliteit er was. En die meegaandheid. Maar ook dat bij mevrouw Post sprake was van een PTSS. Daar legde die deskundige de combinatie van, ja, die PTSS kan eigenlijk alleen maar tot stand zijn gekomen door die onterechte veroordeling. Dus ja, dat rapport was er ook. En al die feiten, die Nova, die zijn allemaal voorgelegd aan de Hoge Raad. Dat kwam dus uit ons eigen herzieningsverzoek, maar ook uit de resultaten van de CEAS. Ja, we kwamen bij de Hoge Raad toen. En de Hoge Raad die had dus eigenlijk te oordelen over 9 of 10 Nova, aangevoerde Nova. Maar die besloten bij het eerste beste novum van tijdstip van overlijden dat al te accepteren als novum en te zeggen, nou, dit vinden we al een novum. Dan hoeven we de rest allemaal niet te behandelen.
Nee.
En we wijzen de zaak terug naar het gerechtshof in Den Bosch.
En oké, jij was dus toen net begonnen.
Ja, ik was.
Dus dat lijkt me wel even. Dat is iets uit een film als je dan gelijk zo'n. Dat is misschien gek, maar dat lijkt mij een knallend succes. Dit.
Nou ja, absoluut. En het leuke ook wel, ook binnen de praktijk van Geert-Jan en Kai Knoops, is dat je ook als advocaat stagiair kreeg je daar gewoon de volle mogelijkheid om als gelijkwaardige advocaat gewoon in die praktijk mee te draaien.
Oh.
Dus zij gaven gewoon heel veel vertrouwen ook om eigen input te geven en ook om mee te doen om gewoon mee te gaan naar zo'n zitting bij de Hoge Raad bijvoorbeeld.
Ja.
De ontlading was enorm bij mevrouw Pos, maar ook bij ons. Ik weet nog echt dat wij hadden wel min of meer afgesproken. Wij gaan niet laten zien hoe blij we zijn met een herziening.
Maar dit is bij het Hof ook natuurlijk. Ja. Hè?
Oh, sorry?
Je moet het toch nog maar winnen bij het Hof.
Nou, dat is ook. Dat wisten Geert-Jan en ik ook. Hè. Het gezegde is van ook, hè, the game ain't over until the fat lady sings. Dat hebben we altijd wel in herzieningszaken in het achterhoofd.
Ja, maar dit is natuurlijk wel even iets meer dan een strohalm. Dit is toch wel een dikke eik waar je aan vast kunt klampen.
Ook omdat de Hoge Raad niet heel vaak een herzieningszaak had toegewezen. Hè? We hadden natuurlijk wel gezien de Puttense moordzaak en ook de Schiedammer parkmoord. Maar dat was toch wel. De Schiedammer parkmoord was toch wel vanwege een situatie die voortkwam uit een andere verdachte die zich had gemeld.
Maar Paul, kijk, het speelde natuurlijk wel allemaal in een tijd. Hè? Want die zaak van Ina Poster was er altijd al een zweem over. Dat klopt niet. In de tijd die jij omschrijft was natuurlijk de tijd van de CEAS.
Ja.
En kritiek op het feit dat de Hoge Raad, hè, dat criterium voor een nozem zo strak hanteerde.
Je moet ook een beetje mazzel hebben.
Absoluut.
Je moet de tijd ook een beetje mee hebben. Ja. En de tijd was net goed dat er wat meer ruimte kwam om tot die herziening te komen.
Ja, absoluut. Dat was in die periode ook zeker zo. En, maar we hadden die drempel van de Hoge Raad dan gehaald. Maar we kwamen bij het gerechtshof in Den Bosch. En ja, dan is het altijd interessant om te kijken van hoe het Openbaar Ministerie staat ten opzichte van zo'n procedure naar herziening.
Ja, want is heel even voor mijn beeld. Een zitting in een herzieningszaak is gewoon hetzelfde als wat je hebt in een hoger beroep. Het gaat gewoon eigenlijk het hoger beroep opnieuw.
Eigenlijk begint de zaak van vooraf aan weer. Alsof die weer voor het eerst bij een gerechtshof zou komen.
Ja.
Maar wel met alle feiten die daarvoor allemaal verzameld zijn.
De tweede helft wordt opnieuw gespeeld.
Ja,
oké.
Exact. Ja. En wij waren dus benieuwd. Hè? Er was een vernietigend rapport vanuit de commissie. Evaluatie afgesloten strafzaken. Er was een herziening vanuit de Hoge Raad. Er was heel veel maatschappelijke onrust over de veroordeling van mevrouw Ina Post. Dus wij waren voorafgaande in die eerste zitting bij het Hof benieuwd hoe het Openbaar Ministerie zich zou opstellen. Want ook voor te stellen was dat het Openbaar Ministerie zou zeggen, wij vinden dit ook een gerechtelijke dwaling. En wij vinden dat deze zaak eigenlijk maar snel door het Hof
afgedaan moet worden.
Maar niets van dat. Het Openbaar Ministerie ging er met
hakken in het zand.
Hakken in het zand en met vier gestrekte benen in de zaak. Want we zaten twee advocaten-generaal op de zaak. En die beweerden met hand en tand dat mevrouw Post echt wel schuldig was aan die moord.
Vanwege haar verklaring.
Ja, en dat ik weet nog goed dat die eerste zitting er was. En mevrouw Post was volledig uit het veld geslagen.
Ja,
die
had lijkt me een soort herbeleving natuurlijk.
Nou, absoluut. Dat was het voor haar ontzettend. En een enorme teleurstelling. Wij hadden er wel al wat rekening mee gehouden. Gezien ook de contacten ervoor. En toch dat er geen gesprekken waren met de advocaat-generaal voorafgaande aan die zitting. En ook een verweer op onze onderzoekswensen wat we al hadden ingediend. En wat daarbij kwam was ook dat bij die eerste zitting bij het gerechtshof ook de patholoog anatoom werd gehoord die dus had verklaard of een rapportage had gemaakt over dat tijdstip van overlijden. Maar eigenlijk al heel snel tot de conclusie kwam, ja, dat de bevindingen van de CEAS, ja, dat ligt toch echt wel iets anders dan wat in het rapport staat. En ik kan eigenlijk, het kan nog steeds 6:30 zijn, maar het kan ook ervoor en daarna zijn. Dus
hij betwiste eigenlijk de resultaten van het onderzoek van de CEAS.
Hij gaf eigenlijk aan van ja, dat tijdstip van overlijden valt eigenlijk niet met zekerheid vast te stellen. Je kunt er eigenlijk helemaal niets over zeggen. Okay. Dus eigenlijk een van de het punt voor de Hoge Raad om te herzien, eigenlijk het belangrijkste bewijs om te zeggen, nou, deze zaak die had tot vrijspraak moeten eindigen, dat werd eigenlijk direct van tafel geveegd.
Zo.
En daardoor zaten wij ook heel erg met het scenario, oké, waar gaat het Openbaar Ministerie dan verder mee komen? Want ja, er was natuurlijk ook weer de gedachte aan de Deventer-moordzaak, waarbij een procedure naar herziening ook compleet anders kan lopen. Met DNA-onderzoeken of anderszins. Dus wij waren ontzettend om ons kievieven van, ja, wat gaat deze zaak, hoe gaat die zich ontwikkelen bij het gerechtshof? Maar we hebben toch voor de lijn gekozen om in te zetten op de valse bekentenissen. Om daar zoveel als mogelijk toch body aan te geven van waarom dat die bekentenissen vals waren. Onder andere door het horen van de verbalisanten zelf en de teamleider.
En wat zeiden die?
Nou, dat was heel interessant, omdat zij bleven volhouden dat ze mevrouw Post absoluut niet onder druk hadden gezet.
Okay.
Behalve eentje. Want eentje die gaf wel aan, de teamleider, dat was, excuse my friends, maar dat was de grootste klootzak binnen het politiekorps op dat moment. En die wilde pertinent naar een veroordeling toewerken. En vanaf het begin, eigenlijk ook vanaf het moment dat zij in de zaak kwam, dat ja, toch wel duidelijk werd van ja, die man, die als die het in zijn hoofd heeft, dan maakt hij zo'n zaak.
Ja, tunnelvisie in optima vorm.
Absoluut. En dat werd daarin eigenlijk wel duidelijk. En ook de teamleider. Ik maak vaak die vergelijking ook met die film A Few Good Men. Waarin Jack Nicholson eigenlijk...
Die film is hier al zo vaak voorbij gekomen.
Ja, weet ik. Maar ja, dat is een hele relevante film, denk ik, toch in deze podcast ook.
You can't handle the truth.
Nou, dus, soms juist door iemand maar extra te laten bevestigen dat iets niet is gebeurd, of dat hij er zo fel in staat, en dat was bij deze man, kon je eigenlijk wel afleiden van, nou ja, die zit zo vol in die tunnel. Dat was voor iedereen zichtbaar. Vond dus plaats. En dat was ook het interessante van het gerechtshof. Die koos ervoor om de getuigen dus niet te laten horen bij de rechtercommissaris, wat gebruikelijk is in strafzaken.
Maar
ter zitting. Waar iedereen bij was, ook de media. En iedereen kon dus zien hoe die teamleider bleef staan voor de juistheid van zijn eigen onderzoek. En die gaf ook aan van niets in deze hele wereld kan mij ervan overtuigen dat mevrouw Post het niet gedaan heeft. Ja.
Daar heb je je tunnelvisie.
Nou, dat was precies, arrest my case, zeiden wij bijna. Dit is het voorbeeld van een tunnelvisie. En daarnaast speelde bij het hoge beroep ook dus het rapport van Harold Merkenbach. En zijn duiding op zitting ook een enorm belangrijke rol. En zo waren er allerlei kleine bouwsteentjes wat maakte dat we dachten wel iets aan die zaak toegevoegd te hebben. Iets waar toch in die overtuiging
Twijfel
kwam. Oh. En dat hebben we proberen te realiseren. Maar ik weet nog wel, ja, dat moment van die uitspraak bij het hof.
6 oktober 2010 zie ik je staan.
Ja, 6 oktober 2010. En dat was toch een hele spannende dag.
Ga jij daar dan naartoe? Hoe ging jij daarheen?
Want
je weet ook, als jonge advocaat zijnde, als dit een gunstig arrest wordt,
dan ben ik het mannetje.
Dan ben ik wel even het mannetje.
Nou, het is, nou,
of speelt dat niet mee?
Het is altijd, het is altijd wel het team Knoops geweest en vanuit het kantoor. De credits gaan.
Het is natuurlijk gewoon leuk om een goed einde te brengen. Natuurlijk.
Dat wel. Ja. Maar je hebt eigenlijk met name zenuwen voor mevrouw Post. Ja. Omdat je weet welke belangen er voor haar zijn. Ja. En dat is het belangrijkste. En daar heb je dan ook echt wel een slapeloze nacht van. Ik weet nog dat we naar het hof toe gingen in Den Bosch. En ja, dat ik was ontzettend vermoeid vanwege eigenlijk de spanning. En We hadden, kijk, je hebt ook wel daarvoor heb je andere zaken gehad met gerechtelijke dwalingen. En dan heb je een gerechtshof wat direct tot de conclusie komt. En die dus ook zeggen, nou, we gaan u niet langer in spanning houden.
Nee. U wordt vrijgesproken.
U wordt vrijgesproken. En dan komt...
Daar heb ik laatst sowieso ook al over gehad. Dat het eigenlijk best wel gek is dat ze niet eerst de uitkomst zeggen en daarna pas de toelichting.
Nou, dat was bij mevrouw Post dus... Precies zo. En het was een kwelling. Want het ging al die verschillende onderzoeken die werden besproken. En dat was niet voldoende. En dat was niet voldoende.
Dus je denkt, ik ga weer...
Je gaat van links naar rechts.
Ja, nou ja, echt. Er was een moment in die in het voordragen van het arrest door meester Valkenburg, de voorzitter. Waarvan ik echt dacht, en ik keek Geert-Jan ook aan van dit wordt de foute uitspraak. Dit wordt foute boel. En dit gaat de verkeerde kant op. En net op dat moment... kwam er een afslag in het arrest waarin ze zeiden, maar toch, desondanks met de PTSS en ook dat rapport van Merkman, dat men dus echt het idee had van, ja, dit is een valse bekentenis geweest en daarom werd zij vrijgesproken.
En hoe reageerde zij?
Ja, er zijn opnames van.
Ja, die zijn terug te kijken op YouTube.
Ja,
hoor, maar
ja. Kan ik niet te vaak doen, want dan schiet ik weer vol. Want dat zijn toch hele emotionele momenten. Je zag gewoon dat mevrouw Post brak gewoon als mens. Zo toegewerkt naar dat moment. De hele zaal ontplofte qua ontlading, familie, vrienden. Dan begint de gekte als het ware. Want allerlei journalisten ook die dan van alles willen.
De media.
De media, maar dat is ook goed.
Ja, maar volgens mij is de media er ook behoorlijk bij betrokken geweest.
Absoluut.
Bij deze zaak,
dus. Heel erg betrokken. En
ook belangrijk voor zo'n gerechtelijke dwaling. Nou, ik bedoel, ik kan ook voorstellen dat de cliënt belang is geweest om die media juist
absoluut
in te schakelen.
Nee, maar dat zie ik nu ook bijvoorbeeld in zaken zoals de Arnhemse Villa-moordzaak en de Warnsveldse popmoord.
Documentaires worden daarover gemaakt.
Ja, door die documentaires krijg ik tips binnen, waardoor ik weer door kan met bepaalde onderzoek. En sterker nog, daar zitten we nu aan te werken.
Dus, en ik kijk even naar Chris, je moet niet zo zeuren over die media, want we doen ook wel eens hartstikke goede dingen.
Nou, ik waardeer de media en vooral jij als media heel erg.
Ja, maar bij media blijft het natuurlijk ook wel opletten van, doen zij dat niet uit effectbejag? Dus je moet altijd goed... Ja. In de gaten houden van, doen ze dat nou om snel te scoren of doen ze dat nou echt om onderzoeksjournalisten te plegen?
Vrijgesproken dus.
Ja.
In hoger beroep. Is nou ooit uitgevogeld wie er nou verantwoordelijk is geweest in 1986 voor de dood van die 89-jarige weduwe Koolsteen?
Nee, dat is nooit echt duidelijk geworden. Alleen het interessante was wel, toen ik bij Knopes begon, toen speelde er al een discussie vanuit het kantoor Knopes over de politiejournaals. En politiejournaal, dat is eigenlijk het logboek van de politie, wat zij bijhouden, of zeker in die periode, wat er van dag tot dag werd behandeld in zo'n politieteam.
Ja.
En daarin stond heel minutieus beschreven welke getuigen gehoord werden of welke onderzoekslijnen allemaal betrokken waren. Geert-Jan Knoops had al heel lang gezocht naar dat politiejournaal en niet gekregen. Het OM weigerde op een gegeven moment om dat politiejournaal te verstrekken. En toen is er een kort geding gevoerd. En toen heeft de staat, de Nederlander, gezegd, ja, het is er niet meer. Dat journaal, dat bestaat niet meer. Wij hadden daar altijd al wel wantrouwen bij van, klopt dat wel?
Die liggen bij de rolletjes van Srebrenica.
Nou ja, zo'n type achtergrond dachten we wel van, ja, is dat wel echt kwijt of vernietigd? We hebben daar ook nooit iets van een bevestiging van gezien dat ook bestond en dus ook vernietigd was. Maar alleen het lastige is, zo'n journaal is gewoon een intern document van de politie. Dus daar heb je ook geen zicht op.
Nee, maar gewoon Pietje gaat vandaag dit doen, Jantje is dat en doen. Ja. We kwamen die tegen, bekende klant van ons, die heeft zijn vrouw weer geslagen. Die hebben we opgepakt wegens dronkenschap. Gewoon even het reilen en zeilen op een politiebureau.
Ja.
Dagjournaals.
Nou ja, en ook binnen het onderzoek zelf dus. Ja. Dus dat is waarom in het onderzoek gedaan.
Ja, en dat wordt niet toegevoegd aan het strafdossier wat een advocaat te zien krijgt of een officier van justitie of rechter. Dus dat is echt een intern document. Alleen in de zaak van Ina Post was het wel relevant. Maar het werd gezegd, bestaat niet meer. En in die hele procedure naar de herziening toe hebben wij steeds geprobeerd om te kijken van, ja, is dat toch niet ergens te vinden? En toen die zaak ook meer in de media kwam, weer in aanloop naar de Hoge Raad, toen kwam op een gegeven moment een telefoontje vanuit een gemeentearchivaris uit Leidschendam. En die zei, ik heb hier een stuk wat misschien wel relevant kan zijn voor de herzieningszaak van mevrouw Pos. En die beschreef dat zo. En ja, Geert-Jan en ik zaten aan de telefoon te luisteren naar wat iemand te vertellen had. En wij dachten, dat zou nou best wel eens dat journaal kunnen zijn. Dus wij alle afspraken gecanceld en in de auto naar Leidschendam. In een keldertje onder een soort gemeenschapshuis in Leidschendam. Met die archivaris gezeten. En die pakte een aantal dozen erbij. Ja, en warempel, dat politiejournaal lag gewoon op tafel. Met allemaal informatie ook over eerdere zaken in dat bejaardencomplex. Waaruit bleek dat een aantal jaar daarvoor, voor de moordzaak waarin mevrouw Post dan betrokken was, dat er al een soortgelijk geval was geweest. Ook met verwerging, het stelen van een bankboekje. De politie had dat dus op geen enkele manier laten blijken in het politiedossier. En in de procedure na herziening vormde dat wel een belangrijk punt voor ons. Om eigenlijk al die stukken die betrekking hadden op die andere zaak, om die aan het dossier toe te voegen. En het is waarschijnlijk dat de pleger van die eerdere zaak ook de dader is van de zaak op mevrouw Koolsteen.
Maar ook de pleger van die eerdere zaak is nooit gevonden of opgepakt?
Nee, daar is ook eigenlijk nooit echt goed onderzoek naar gedaan.
Dus dat betekent dat er in de jaren 80 dus twee mensen in dat bejaardencomplex om het leven zijn gebracht en dat de dader daarvoor nooit is gepakt?
Ja, dat is zeer waarschijnlijk, ja.
Zo. Hoeveel gerechtelijke dwalingen denk je dat er nog zouden kunnen zijn?
Nou, binnen mijn praktijk durf ik echt wel te zeggen dat er zo zeker 4 of 5 zaken zijn waarvan ik zeg dat is echt een gerechtelijke dwaling. Maar je ziet toch dat uit een bepaalde periode, en dan heb ik het met name over eigenlijk eind jaren 80 tot en met toch begin jaren 2000, tot en met 2005, 2006... dat daar echt wel een periode is geweest dat de politie veel minder rekening hield met allerlei gevaren in verhoorsituaties. Hè? Dus een valse bekentenis eigenlijk met de koop toenam. En daar zijn toch wel echt een flink aantal zaken die nog op de plank liggen. De Arnhemse villamoordzaak is er een van, de Warnsveldse bompmoord. Zo zijn er ook nog andere zaken waarvan ik echt durf te stellen van ik ben daar echt van overtuigd dat daar een verkeerde beoordeling van is gemaakt. Kijk, het is heel lastig om in te schatten wat het totaal is. Alleen, ik zeg altijd, in Nederland hebben we weinig empirische data. We hebben weinig wetenschappelijk onderzoek naar de echte harde cijfers van gerechtelijke dwaling. We hebben er natuurlijk wel een aantal bekende zaken. Alleen wat juist relevant is, is ook om te kijken van hoe is dat in andere landen? In Amerika, in Engeland. En daarin zie je toch dat er veel meer wetenschappelijk onderzoek daarna is gedaan. En dat het aandeel van gerechtelijke dwaling toch aanzienlijk is. En waarom zou dat dan niet in Nederland kunnen plaatsvinden? Waarom hebben wij zo'n onwrikbaar vertrouwen in rechters dat zij geen fouten kunnen maken? Want let wel, dat is eigenlijk de achtergrond van de herzieningsprocedure. Je kunt pas een herziening toepassen op het moment dat je met iets nieuws komt. Dus dat betekent eigenlijk dat die rechter nooit een fout heeft kunnen maken. Die heeft niet kunnen slapen. Die heeft niet een verkeerde beoordeling kunnen maken van het dossier. Want er moet altijd iets nieuws in. Altijd iets nieuws zijn. Dus die rechter wordt altijd de hand boven het hoofd gehouden van die maken geen fouten. Alleen rechters maken fouten. Iedere rechter zal toegeven dat hij of zij fouten maken in de beoordeling van strafzaken. Zij moeten natuurlijk die knoop doorhakken. En we hebben ervoor gekozen om die drempel van een novum te plaatsen binnen de wet. Maar alleen ik vind dat eigenlijk achterhaald. Ook met allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen de DNA-wetenschappen. Het is natuurlijk ontzettend complex. En waarom zou een rechter daar zo ontzettend veel kennis van hebben, dat daar geen fouten in gemaakt kunnen worden?
In hoeverre heeft dit arrest, hè, dus dat mevrouw Ina Post is vrijgesproken, in hoeverre heeft, voor zover jij dat kunt inschatten, dat haar leven beïnvloed? Want dat eerste de vonnis en de veroordeling in hoger beroep hebben haar leven eigenlijk kapot gemaakt. Dat is wat je net vertelde. Ja. In hoeverre heeft die vrijspraak, voor zover jij dat kunt inschatten, haar leven weer veranderd?
Ja, ik heb na die vrijspraak een totaal ander persoon gezien. Eerst was het altijd een ontzettend emotionele vrouw, wat ik al zei. Vaak huilend aan de telefoon. En ik weet nog dat na die vrijspraak, enkele maanden daarna, ik woonde in Roermond en in een post in Maastricht. En zij was voor kennis of bezoek was zij in Roermond. En ik weet dat ik over straat liep en opeens een auto kwam aanrijden en hevig toeterend. En dat ik dacht, wat is dat voor een... Is dat voor een en hing mevrouw Post hing uit het raam te zwaaien met een glimlach van oor tot oor. En ze riep, Paul. Maar gewoon van, ja, we spreken snel af. En ontzettend blij. En sindsdien dat ik haar ook gesproken heb. En ik spreek haar niet zo heel vaak meer. Maar die periode ook na die vrijspraak wel vaak. Gewoon echt dat je ziet een compleet ander persoon. Natuurlijk is het zo, zij krijgt de verloren tijd niet terug. En je merkt wel, er zit echt wel pijn.
Kras.
Er zit echt wel, ja, een hele diepe wond zit daar. En daar moet zij nog steeds mee leven. Maar het is toch anders door die vrijspraak. En dan zie je toch dat het vertrouwen in de mens daardoor wel weer wat hersteld is. En mensen kunnen toch weer wat bouwen aan de toekomst in plaats van iedere dag maar weer terugkijken.
Paul Akda, bedankt voor dit verhaal en je komst naar deze studio.
Ja, graag gedaan.
Dit was Napleiten. Het arrest in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.